Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
Beleza é você, menina, menina, no seu jeito de olhar.
Daar zijn we weer.
Daar zitten we weer, tegenover elkaar.
Tegenover elkaar, maar jij zat van de week tegenover een cameraploeg.
Ja, ik zag nou een cameraploeg, opeens, een ploeg.
Ik zag jou namelijk opeens op YouTube voorbij komen als Ajax-kenner, of wat was het? Ja.
Bij AT5.
Bij AT5, ja. De lokale stadszender van Amsterdam. Die maakte een reportage over wat de Amsterdammer vindt van de verschrikkelijke resultaten van Ajax. En jij werd opeens geïnterviewd.
Ja, ja, dat was een aparte gewaarwording. Want ik werd in de ochtend opeens gebeld door een onbekend nummer. Ik zeg netjes, hallo met Daan. Ja, zeg het maar. Wat moet er gebeuren bij Ajax? Gewoon een lieve vrouwenstem. Dus ik dacht, ja.
Is dit Ajax? Spreek ik met Ajax?
Wie is dit? Waarom moet ik hier wat over vertellen? Maar dat bleek dus AT5 te zijn. En die vroegen of ze mij later op de dag even mochten interviewen over de situatie bij Ajax. En dan ben ik de beroerdste niet. Graag zelfs. Ik spuig graag mijn mening over Ajax. Maar toen werd er aangebeld. Dus ik beantwoord.
Hallo met Daan.
Ik kom naar beneden. Nee, kunnen we niet even naar boven komen? Maar ja, ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik vind mijn huis toch wel iets privés.
Ja, tuurlijk.
Ja, dus ik zat zo een beetje te denken, ja, liever niet eigenlijk. Maar ja, ze zei nog, ja, het waait heel hard buiten, dus het is echt handig als het binnen kan. Toen dacht ik, nou oké, dan toch maar thuis. Dus toen vond ik mezelf opeens aan de eettafel zitten met Frederik van AT5 tegenover mij. Op zoek naar het juiste shot. Een oranje bank op de achtergrond. Wat kunst aan de muur. Maar ik weet niet.
Goeie kunst.
Dat wel. Maar ik vond het toch een beetje raar zo in je eigen huis. Het voelde.
Het is lekker anoniem achter een microfoon in een podcaststudio.
Ja,
natuurlijk.
Dit wordt dan ook gefilmd. Maar dan zie je inderdaad niet nog allemaal oude kleding slingeren.
Maar ik denk wel dat ik weet waarom ze jou hebben gevraagd.
Vertel.
Want om te zeggen dat je viral ging is misschien een groot woord.
Maar viral?
Ik denk dat. Ik denk menig Studio Socrates luisteraar en dus ook voetballiefhebber jou voor het eerst in actie heeft gezien dit weekend.
Nu weet ik waar je op doelt.
We zetten elke zaterdag een hele reeks foto's in onze Switch.
Ja.
Met gewoon mooie voetbalfoto's of zaken die ons gedurende de week zijn opgevallen. En daarin zat dit keer een kleine verrassing. Had Daan zijn eigen hoogtepunt ongeveer erin gezet. En een zeldzame beelden van een geweldige aanname op het middenveld. Met rechts, denk ik.
Ja.
Open draaien in één vloeiende beweging door. En daarna met links buitenkant een steekpaas dwars door alles en iedereen heen, precies in de loop van een spits bij AFC.
Pieter Koopman, wil ik toch even genoemd hebben.
Die hem ook fantastisch afmaakt.
Ja.
Hij neemt hem aan en haalt uit. Hij hoeft er ook eigenlijk bijna niets meer te doen. Nou, die paas was zo goed.
Nee, hij moest nog wel iets. Hij was echt knap afgewerkt.
Maar die paas, die deed het natuurlijk.
Nou, het was iets minder leuk verhaal, maar ik moet het toch even vertellen voor de volledigheid, is dat een oud teamgenoot, Marien Willemsen, vorige week is overleden. En daarom had ik heel erg de behoefte om een beetje terug in die tijd te duiken en wat oude filmpjes te zien, wedstrijdsamenvattingen van hem en dus ook van mij. En toen heb ik wat dingetjes gefilmd en daar zat ook dit bij. En ik was dit nou, niet helemaal vergeten, maar het zat ergens ver weg in mijn geheugen. En toen dacht ik later, ja, is misschien ook wel leuk. Die switch is toch bedoeld om af en toe wat persoonlijke dingen ook in te delen. En ja, het was wel mooi. Dus ik dacht
als je dan beelden van jezelf
dan zoek ik ook meteen de mooiste uit. Maar ik heb nog wat andere dingen gefilmd. Ik heb zo mijn eigen laptopscherm gefilmd. Dus je ziet, als je goed kijkt, ook mijn reflectie.
Ja, nu weet ook allemaal hoe je huiskamer eruit ziet.
Ja, dus nu maakt het allemaal niks meer uit. Maar ik ben blij dat je ervan genoten. En de luisteraar vond het ook mooi. En het, nou ja, ik voetbal nu ook weer wat vaker de laatste tijd. Dus het wakkert elkaar een beetje aan. Als je nu ik weer wat meer speel, ben ik ook mis ik het ook weer wat meer.
Je mag best af en toe ook trots zijn. Want ja. Je hebt toch ook gewoon op een geweldig niveau. Ja. Je bent toch ook gewoon een hele goede voetballer.
Ja, ik was het mag in ieder geval. Gezegd. Maar die paas, dat sluit ook wel weer mooi aan met onze aflevering over Del Piero. Toen hebben we het even gehad, ook even kort zijdelings over de paas en de steekpaas. En toen probeerde ik aan jou uit te leggen wat een bal binnenkant back nou precies is. Hè? En toen zat ik AZ Anderlecht te kijken vorige week. En toen zag ik gewoon het perfecte voorbeeld. Gewoon precies alles wat ik met de bal binnenkant back bedoelde, kwam daar naar voren toe. Heb je het gezien?
Nee, ik heb het niet gezien.
Nee, oké. Nou, Reinders, Tijani Reinders heeft de bal op, ik denk nog op eigen helft. En best wel vrij. Die draait zo'n klein beetje naar rechts toe en die zoekt de buitenspeler. En die buitenspeler die blijft aan de lijn staan en die doet niks. En je ziet Reinders al wijzen van, ja, maak jezelf aanspeelbaar. Zijn voet gaat naar achter. Hij blijft een beetje zo schuin staan alsof hij die bal aan de voet gaat spelen bij de rechtsbuiten. Die back, dat is dus het befaamde moment. Eén stapje alvast naar die buitenspeler in de hoop die paas te onderscheppen. En Reinders paast hem dus niet in een voet, maar over zijn eigen stambeen heen. Dwars door het centrum van die verdediger, binnenkant back. En ik denk dat het Odgaard was, die loopt eigenlijk, ja, kan zo doorlopen naar de keeper. Legt hem breed op Pavlidis en het is een goal. Het is gewoon precies die bal binnenkant back. Perfect uitgevoerd door Tijani Reinders. Dat is wel mooi dat allemaal even samenviel in die week.
Heerlijk als de cirkel zo rondkomt.
Ja, hè? Zeker.
Moeiteloze bruggetjes van onderwerp naar onderwerp geven die. Nu gaan we het dan wel hebben over waar we het komende woensdag over gaan hebben.
Ja, heel veel nog. Del Piero staat dus online natuurlijk ook. Hè, nu. Dus als je die nog niet geluisterd hebt en dit hele verhaal over die bal binnenkant back, als je dat niet snapt, vergeef het me, maar luister ook eerst gewoon even die woensdag aflevering.
Ja, want hij is goed. Ja. We zijn fan geworden. Ja. Eigenlijk tegen onze verwachtingen in.
Ik had het
zijn
echt
we toch
niet
van hem gaan houden.
Ja.
Deze woensdag, komende woensdag, gaan we het hebben over. Ja, de naam gonst al een tijdje rond.
Ja.
Yaya Touré.
Ja, Yaya Touré.
Vrijdag nemen we daar een onderdeel, een element van waar we dieper op ingaan.
En
Het snackie. En bij Touré gaan we het hebben over voetballende broers. Aangezien Yaya en Kolo natuurlijk allebei succesvolle voetballers zijn geweest. En broers.
Ja, en nou ja, dan denk ik gelijk, Jasper. Ja. Zeg het maar, want jij bent de helft van een tweeling. Jullie hebben samen bij Zwift gevoetbald.
Ja.
Hoe is het om met je broer te voetballen?
Ja, het is natuurlijk. Ik denk dat het spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Ik denk wel dat het voor iedereen anders is. Marius, zo heet mijn broer. En ik speelde eigenlijk altijd in één team. Want anders kregen we ruzie.
was het gewoon als jullie tegen elkaar voetbalden?
Wij moeten gewoon ook met voetbalspelletjes of met andere spelletjes of dingen moeten we gewoon samen zijn. Nu is dat wel veel minder hoor. Nu maakt dat veel minder uit. Maar ik denk wel dat er een periode is geweest dat het beter is als we samen in een team waren. Anders, ik weet, je kent elkaar zo goed en je kan elkaar precies op de punten drukken die weet dat effect hebben. Of ja, kan van hem dingen minder hebben, hij van mij dingen minder hebben. Het werd gewoon net te verhit en daar konden we dan niet mee omgaan. Dus we speelden samen in één team. Hij linksback, ik rechtsback of andersom.
Niemand die door heeft, hè?
Nou ja, mijn moeder kreeg dan wel vaak langs de lijn te horen van andere ouders. Wow, jouw zoon is zo snel. Hij is echt overal. Volgens mij liet ze die mensen ook een beetje in de waan. Dat zei hij.
Ja, even voor de luisteraar die het niet weet. Marius lijkt nogal op jou. Het zijn niet zomaar broers, zijn tweelingbroers. Ja.
Maar ik denk dat het voor tweelingen dan met name, daar kan ik dan wel over meepraten. Het kan denk ik, je kan elkaar of juist heel erg stimuleren in die competitiviteit. Zoals de broertjes de boer. Die volgens mij zo'n winnaarsmentaliteit hebben en elkaar dus steeds beter maken.
Maar ten opzichte
maken.
Van elkaar ook?
Ja, ik denk dat ze elkaar steeds hebben gepusht om beter te worden. Want ze wilden gewoon niet van hun broer verliezen. Dus dat daar wel een hele gezonde, nou misschien in hun geval wel een klein beetje ongezond, maar competitie tussen zat, zodat je beter wordt. Maar ik denk in ons geval dat we juist elkaar juist met rust moesten laten, want anders werd het alleen maar haat en nijd. Dus het is voor iedereen anders, maar ja, je voelt elkaar natuurlijk wel beter aan.
Ja, dat denk ik ook wel.
Gaan we het later misschien nog over hebben, over de voordelen en nadelen ervan. Maar jij hebt ook broers, twee stuk zelfs, die voetballen dan niet, maar die hockeyen op een heel hoog niveau.
Ja, mijn twee jongere broertjes die hockeyen bij Pinoquet in de hoofdklasse. Dus dat is de eredivisie zeg maar van het hockey. En die doen dat samen. En volgens mij hebben die het wel heel erg naar hun zin met z'n twee in dat elftal. Maar op een of andere manier ben ik toch wel blij dat ik dat niet heb.
Dat er niet één van die twee ook is gaan voetballen?
Nou, ze zijn ooit wel begonnen met voetballen. Maar ik bedoel meer gewoon in zijn algemeenheid. Mij lijkt het op een of andere manier toch niet lekker om met je broer in een team te zitten. Juist om wat jij net uitlegt. Dat je kent elkaar zo goed. En je kent ook die zwakke punten van elkaar zo goed. En volgens mij is het toch daarom juist niet helemaal vrij van ruis of zo, die communicatie. Ja. Zit er toch altijd zo'n beetje iets tussen dat je elkaar te goed kent of zo?
Ja, mijn broer en ik hebben bijvoorbeeld ook nooit bij elkaar in de klas gezeten. Daar ben ik heel blij om. Ja. Je hebt een beetje ruimte nodig om jezelf ook te ontwikkelen en te leren wie je bent als persoon, maar misschien ook wel als voetballer.
Ja. Ja, bij AFC heb ik wel met mijn beste vriend in het elftal gevoetbald, Tim Wilfraat. En dat werkte wel perfect. Want dan is die afstand is toch net wat anders dan broers. Terwijl wij wel, nou, ik heb misschien nog wel meer tijd met hem doorgebracht dan met mijn broertjes. Altijd op straat voetballen, altijd in het bos voetballen. Gewoon altijd samen eigenlijk. En toen kwamen we op een gegeven moment, toen we 19 waren, bij AFC in het eerste samen. En dan, dat was dus wel echt zo van telepathie, dat je elkaar blindelings aanvoelt. En dat al die uren, dagen op straat en in het bos, dat die gaan tellen op het veld. Daar merkte ik wel echt dat je voordeel hebt als je zo samen bent opgegroeid met de bal aan je voet.
Ik identificeer me, is misschien een groot woord, maar ik voel me wel nauw verbonden met de Timbertjes.
Okay.
Nou, nauw verbonden. Vind hun gewoon heel inspirerende voorbeelden. Want
als tweelingbroers,
want het lijkt me als tweeling is het al lastig om inderdaad wat ik net zei te bedenken wie je bent los van elkaar. Ja, je wordt door de buitenwereld altijd vergeleken. Ja. Iedereen zegt altijd, hé, waar is je broer? Of waarom doe jij dat niet? Of je broer had een 8 voor wiskunde en jij hebt een 6. Terwijl ja, wat maakt dan allemaal? Ja, broer,
je bent je whatever. Broer niet. Toch?
Nee, ja. Dus wie ben je los van elkaar? Dat moet je toch. Dat kan voor veel tweelingen denk ik ingewikkelder zijn. En ik vind die Timmertjes echt een lichtend voorbeeld over hoe je daarmee om moet gaan. Ik hoorde hun namelijk een keer zeggen in een interview, ik denk dat het met Touzani was, dat ze zeiden, je moet altijd zeggen dat je broer de betere voetballer is. En
mooi.
Ik denk dat dat heel slim is, want de buitenwereld, hoe goed gemeend het ook is, gaan toch zoeken naar, eentje speelt nu in het eerste van Ajax, de andere zit op de bank bij Utrecht. De ene is al geselecteerd voor het Nederlands elftal, die ander niet. Dat is voor allebei een hele vervelende situatie. En als je dan gaat zeggen, ja, hij kan dit beter of hij kan dat beter, dan of hij is hier minder goed in, ik denk dat dit meer mijn kracht is, dan kom je in een soort moeras terecht waar de vragensteller of het nou vrienden of familie of journalisten zijn, iets mee kunnen of zo daarin willen stoken. En door te zeggen, die ander is beter, ontneem je elk argument, sla je al uit hun handen. En dat is iets wat ik sindsdien ook echt ben gaan doen.
En werkt
elke het? Keer als iemand zegt, wie kan dit beter? Het werkt fantastisch, want daarna is er gewoon geen discussie meer. Want je bent niet meer te raken.
Nee.
Dus het is niet alleen een les in hoe je sportief met je broer of zus moet omgaan. Maar ook, zeker als tweeling, denk ik, iets wat heel vaak terugkomt. Ook daarin heel belangrijk is. En wat ik eigenlijk echt pas sinds ben gaan doen sinds ik dat interview heb gezien.
Het is een levensles van de Timbertjes eigenlijk.
Ja, heel erg. En zij, er komt ook een andere talentvolle voetbaltweeling dan twee jonge jongetjes komen dan ook dat interview in. En dan vragen zij aan die twee broers van wie is er beter. En dan gaan ze allebei heel hard ik roepen. En dan zeggen ze dus meteen nee, dat moet je nooit zeggen. Want je merkt het meteen. Dus als ze allebei ik gaan roepen.
Ik voel dan, nu al spanning
dan
of
kan
zo.
Dan kan je ze tegen elkaar uitspelen of zo. En dan, je moet wel met z'n tweeën sterk blijven staan. Want ja, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om als je broer in Nederlands elftal speelt en jij zit op de bank bij Utrecht? Dat is natuurlijk prima om als 19-jarige op de bank bij Utrecht te zitten. Het is een fantastische stap. Je bent gewoon profvoetballer. Je zit bij een topclub. Maar op een of andere manier vindt iedereen dan dat je minder goed bent dan je broer. Hoe ga je daarmee om? En hoe ga je daarmee om als jullie een Timber zijnde met je beste vriend, je tweelingbroer, die niet meemaakt van het niveau waar jij al elke week mee omgaat. Dat is gewoon een hele ingewikkelde situatie. En hoe zij dat doen, daar heb ik echt volle bewondering voor.
Ja, vet. Ik kan me daar natuurlijk veel minder in identificeren. Dus ik heb gewoon bij mezelf dacht ik, ja, welke voetbaltweeling of voetbalbroers vind ik nou leuk? Daar moet ik meteen aan denken. En ik had dat met Ralf en Mats Zeuntjes. Ja, dat is even heel wat anders. Maar ik heb daar wel een zwak voor gekregen. Sowieso omdat het is, ik weet niet of je weet hoe die familie is opgebouwd, maar ze komen uit een gezin van 5 kinderen met 2 tweelingen. En die 2 tweelingen zijn ook nog op dezelfde datum jarig. En Ralf en Mats zijn dus niet van de wel van een tweeling, maar zijn niet samen een tweeling. Ja. Dus dat zijn.
Maar ze zijn wel op dezelfde dag jarig.
Ja, dus het is, nou ja, snap je het nog? Het is een hele moeilijke constructie, maar ja, dat is toch wel echt al heel erg cult. En Ralf Zeuntjes was laatst de gast bij ons, bij Goedemorgen Eredivisie. Ik was toen ik was toen in Budapest. Maar ik hoorde van iedereen op de redactie dat het echt een topper was. En hij heeft natuurlijk een van de mooiste voetbalbijnamen ooit, de Son of God. Of de Raffanelli van de Koel. Kan je gewoon kiezen tussen 2 bijnamen.
Moeilijke keuze.
Son of God. Maar ik zou wel voor de Son of God gaan. Toch ook wel blij dat het weer goed met hem gaat. Want hij had opeens lymfeklierkanker. En daar is hij nu schoon van verklaard. Is weer terug naar Japan. Voetbal daar op het derde niveau. Om op zijn 32e nog een avontuur aan te gaan. Dat valt ook alleen maar te prijzen. Dus ik heb wel zin om dat een beetje te gaan volgen. En Mats Zeuntjes heb ik toch ook een beetje een speciale band mee. Omdat ik daar zelf nog tegen gevoetbald heb. Toen ik met AFC tegen Jong AZ voetbalde. 2-2 uit bij AZ. Toen hij echt verreweg de beste van AZ was. Terwijl AZ toen voetbalde met Fred Friday. Deed toen mee.
Ja.
Guus Teel, Koopmeiner, Stengs, Boadu. Maar Zeuntjes was echt by far de beste. En ik vind het ook altijd mooi dat Ralf en Mats heel liefdevol over elkaar spreken. Ook als de een wat fout heeft gedaan, dan hoor je die ander, die gaat alsnog gewoon voor hem in de bres springen.
Tuurlijk.
En dat is vet. En ze zijn natuurlijk niet dezelfde voetballers, maar ze hebben wel een beetje zo dezelfde manier van bewegen. En dat vind ik ook mooi.
Ja, maar dat zie je volgens mij toch wel vaak. Dat het twee, ook of het nou een tweeling is of niet, dat het hele andere voetballers worden.
Ja, met de boertjes heb
ja,
je dat.
Ja, natuurlijk één stijf verdedigend en de andere.
Eentje links, eentje rechts.
Ja.
Met de Militos, die verdediger van Barcelona, Gabriel Milito geloof ik, en spits Diego Milito.
Jerome en Kevin Prince Boateng.
Ja.
Vind ik ook twee uiterst. Eén soort bad boy en één hele degelijke
rustige, betrouwbare verdediger. Maar je hebt ook wel weer tweelingen die best wel op elkaar lijken qua voetbalpositie en spel. De Cannavaro's natuurlijk, allebei centrale verdedigers. De Hazards zijn ook wel vergelijkbaar qua spel. De Alcantara's. De
geweldige tweeling, voetbaltweeling.
De een is natuurlijk
voetbalboers.
Wel een stukje beter dan de ander, maar wel vergelijkbaar qua spel. Luc en Sien de Jong.
Ja, zijn ze vergelijkbaar?
Ja, weet ik. Allemaal wel een beetje lompige spelers.
Qua uitstraling.
Ja, qua uitstraling in ieder geval. En Gary en Phil Neville, allebei back.
Ja, dat is wel, die lijken wel. Maar toch, voor mijn gevoel Ook al spelen, misschien juist omdat ze dan altijd bij elkaar in een team hebben gespeeld, dat ze zich hebben gefocust op twee verschillende posities, omdat je, ja, je
ja, maar linksback en rechtsback is toch ook wel weer hetzelfde gewoon.
Ja, het, ja, eigenlijk wel.
Ja, ik denk eigenlijk dat het niet typischer kan dan dat je een tweeling bent en dat de ene rechtsback is en de andere linksback. Dat had jij eigenlijk ook.
Dat had ik
zei,
ook.
Ja.
Ja, maar ja, bij Swift C5, hè, dus waar, bedoel, waar hebben we het over? Ik denk dat, ik zat erover te nadenken, wat vind ik de mooiste broers, voetbalbroers in het voetbal. Ik denk Iñaki en Nico Williams. Door dat hele verhaal, hoe die ouders gevlucht
van
zijn.
Bilbao.
Ja, op de voet door de woestijn. In Bilbao met open armen zijn ontvangen. Zich dat terugbetalen. Allebei die club trouw blijven. En dan met z'n tweeën daar nu staan. Alles overwonnen hebben. Ja, ja. Ik weet het. Het is zo'n
krachtig verhaal.
Ja, het zoveel kracht. En dat ze dat ook samen doen. En met die ouders en in die stad. En het klopt zo goed. Ja. Het is al helemaal rond. Dat, ja. En zijn natuurlijk ook geweldige voetballers.
Denk je dat?
Maar ja, eentje dan bij Spanje in het nationale elftal. Dat is
eentje
dan toch
bij
wel,
Ghana.
En eentje bij Ghana. Dat is dan toch wel. Dat vind ik jammer.
Ja, dat had anders gemoeten.
Ik weet
niet
of ze allebei Ghana hadden moeten zijn of allebei Spanje. Maar
wel bij elkaar gewoon.
Maar bij elkaar. Ja. En dat is natuurlijk, je wil als toeschouwer natuurlijk, je wil dat Quinten en Jurriën bij elkaar in een team komen te spelen, toch?
Ja. Dat is de cirkel gewoon echt rond. En het stimuleert elkaar, denk ik, ook wel heel erg, toch? Dat dan, het kan toch geen toeval zijn dat en Jurriën en Quinten dan profvoetballer worden. En met die broertjes Williams natuurlijk hetzelfde.
Ja,
stimuleert dat elkaar, je hebt dezelfde genen.
Dus ja, zeker met die tweelingen is dat natuurlijk. Heb je sowieso, tenminste, ja, ik ben dus een tweeling en ik doe elk jaar mee aan van die onderzoeken.
Want ja.
Op tweelingen zijn eigenlijk de enige op wie je een soort nature-nurture discussie kan onderzoeken. Want de genen zijn immers precies hetzelfde.
Ja.
Dus als er verschillen zijn, weet je zeker dat die door nurture gekomen zijn, door de opvoeding. En niet door gewoon wat er in je genen zit. En dat is toch wel, daarom is het leuk om te zien als er een tweeling doorbreekt. Of als er één tweelingbroer wel en andere niet doorbreekt. Hoe dat werkt. Ja. En of dat zo is, of het dan nature of nurture is. Dat talent zo op dezelfde plek verdeeld is.
Ja, nou ja, bij tweelingen is het dan weer net weer een wat ander verhaal. Maar je ziet ook nu dat die gouden generatie Nederlandse voetballers met Van Persie, Sneijder, Robben en Van der Vaart, die hebben allemaal zoons die ook heel goed kunnen voetballen. Die zoon van Van Persie speelt inmiddels bij het Nederlandse elftal onder 17. Twee zoons van Robben spelen bij Groningen. Die zoon van Van der Vaart speelt profvoetballer. Die zoon
van Sneijder. Martijn Meerdink.
Ja, en dan hebben we nu inderdaad ook nog de zoon van Martijn Meerdink, Max Meerdink, de man met het grappigste accent van heel Nederland.
Maar ook een van de beste voetballers van heel Nederland ongeveer.
Nou ja, hij is wel echt aan het doorbreken. Ja. Dat is leuk om te zien. Maar het kan toch geen toeval zijn dat van de grote vier, grote vijf van de Nederlandse elftal van die jaren, dat al die zoons nu ook op de rand staan van profvoetbal. Dat kan toch geen toeval zijn?
Ja, maar is dat, komt dat door een vader? Nou, ik weet dat Van Persie gaf zo'n interview laatst, dat hij dan, weet ik veel, heel boos was op zijn zoon, omdat hij had gezegd dat er, weet ik veel, dat hij aan het klagen was over de scheids of zo. En dat hij daar dan keihard op is en zorgt van, ja, maar dan ben je toch geen winnaar als je daar de schuld aan geeft. Je moet naar jezelf kijken en zo. Dat soort elementen helpen natuurlijk ook wel een beetje, maar
ja, zeker. En ik weet dat Van Persie heeft,
maar je moet wel ook het talent hebben.
Nee, tuurlijk. Maar dat zit dus deels al in die genen. Want die vader heeft die genen. Dus met een beetje geluk krijg je dat gedeelte mee. En dan heb je dus ook nog iemand die dat voetbalvak begrijpt. En die je dat kan uitleggen hoe dat werkt. Ik weet dat Van Persie, dat is wel een beetje erg, maar toch ook wel heel schattig of zo. Die heeft volgens mij toen Shaquille heet zijn kind, toen hij in de wieg lag, heeft hij een balletje zo boven zijn wieg gehangen. En dan hield hij zijn rechterbeen altijd vast, zodat hij met links ging trappen naar die bal toe, zodat hij links zou gaan worden.
Dat
gaat wel ver. Maar ik vind het toch ook wel grappig. En volgens mij is hij nu wel links. Dus het heeft nog gewerkt ook.
Geforceerd.
Ja. En je hebt natuurlijk ook nog broertjes die dan geen tweeling zijn, maar die elkaar ook wel echt stimuleren bij Noordin Amrabat, Soufiane Amrabat, zie je dat heel erg. Al die interviews rondom het WK die ze gaven. Daar zit Noordin gewoon constant te vertellen hoe die Soufiane eigenlijk heeft opgevoed tot voetballer. Hoe die hem de fouten die hij zelf heeft gemaakt, heeft geprobeerd dat hij die niet maakt. Dus dat helpt sowieso, denk ik, als er zo'n familieband in dat voetbal zit.
Hoe verklaar je, nou jullie, bij jullie zijn de sporten dus een beetje verdeeld, maar hoe verklaar je dat die drie Sitoris broers alle drie op zo'n hoog niveau zijn gaan sporten?
Ik denk dat het bij mezelf en ja, toch ook wel bij hun, maar wij deden gewoon echt niks anders vroeger. En dat zullen vast wel meer kinderen gedaan hebben. Maar dat moet bij ons invloed hebben gehad. Want mijn ouders zijn helemaal geen goede sporters of zo. Gewoon echt helemaal niks bijzonders. En wij hebben alle drie daar dan wel talent voor. Of hebben dat zo ontwikkeld door elke dag te voetballen.
Ik bedoel, het is toch opvallend dat jullie alle drie talentvol zijn. En alle drie een drive hebben om op een hoog niveau
ik heb die drive niet echt hoor.
Maar toch heb je...
Ja, maar ik heb altijd het gevoel dat gewoon zo gekomen is. Van, ik voetbalde heel veel en ik bleek er een beetje goed in te zijn. En dus speelde ik op dat niveau. Maar achteraf gezien, ik ben ook al gestopt ongeveer op mijn 26e. Dus een echte drive had ik niet. En als ik nu denk aan hoe ik toen leefde qua in de stad zijn en voetballen en zo, dan toen dacht ik, dat gaat allemaal prima samen. Maar dat gaat helemaal niet goed.
Maar dan is het dus puur talent wat je in je genen zit bij jullie alle drie, dat je eigenlijk tegen wil en dank op zo'n toch wel heel respectabel niveau en voor hun absoluut
ik vond het heel leuk
in het hockey zijn gaan sporten.
En ik heb het ook wel heel erg gevoed in mijn jeugd. Ik heb dus alleen maar gevoetbald de hele tijd. Alleen bij mijn middelste broertje zie ik echt een wil om te winnen, weet je wel. Als we een spelletje spelen thuis, dan kan hij echt heel boos worden als iets niet gaat zoals hij wil dat het gaat. En ik had altijd, als het laatste fluitsignaal ging en we hadden op echt een kut manier verloren, dat was ik echt na een minuut kwijt. Dan dacht ik, ja, jammer, ik ga nu een biertje drinken.
Ja, dus, ja, dat is geen topsportmentaliteit.
Nee, dat is geen topsportmentaliteit.
En we hebben nooit samen gevoetbald.
Nee.
Behalve een soort balletje hoog houden misschien, maar als we dan hebben biljarten of zo, dan zie ik toch of een keer op een PlayStation iets spelen, wat van mij ook 1 of 2 keer is gebeurd, dan zie ik toch een soort, in je ogen, toch een soort onverzettelijkheid.
Nee, ik heb wel van, ik had het laatst met Power League. Ik speel nu weer 1 keer in de week, voetbal ik weer een beetje. En we moesten afgelopen week voetballen tegen onze grote baas, Nieuw Petersen, van FC Afkikken.
Ja, dit mag even benoemd worden.
En die had Milan van Dongen, met wie ik onder andere Goedemorgen Eredivisie maak, zit daar ook in. En Anko Jansen deed mee. Die oud-prof van Zwolle en Emmen en zo, geloof ik. En wat jij net zegt over dat vuurtje wat gaat branden, dat had ik toen wel. Want het werd een klein beetje uitdagend en wat feller en wat harder en wat onsportiever.
Je wil natuurlijk van je baas winnen.
En toen dacht ik, oké, weet je wel, dan ga ik echt even mijn best doen. En dan komt er wel wat extra's los. Dus dat klopt wel. En dat is misschien ook wel als we aan het biljarten zijn en jij staat net iets voor, denk ik, dat gaat niet gebeuren.
Ik denk alleen maar, oh, ik zat voor. Ja. Oh, ik sta achter.
Nee, ik heb wel iets meer dan dat. Maar als dat potje dan afgelopen is, dan ben ik het wel echt meteen kwijt.
Vind jij dat een club er verplicht is om er iets aan te doen om twee broers te verenigen in een elftal? Toch, er komt toch een soort druk vanuit de buitenwereld van, ja, hij heeft een voetballende broer, dat willen we eigenlijk allebei wel in dat elftal zien.
Die moet wel eens komen voetballen.
Dat moet eigenlijk wel. Vind je dat een club daar ook wel een klein beetje naar moet luisteren?
Het is een romantisch beeld, maar ik zou juist zeggen van niet eigenlijk. Ik denk dat het wordt een beetje gevaarlijk als je dat per se bij elkaar wilt hebben, want ze zijn vaak niet even goed. En hetzelfde met, ik kan me zo'n verhaal herinneren dat Seedorf bij AC Milan speelde, een beetje in die glorietijd, midden jaren 2000. En dat opeens Harvey Esaias ook bij Milan speelde. En dat was dan zijn neef of een hele goede vriend. En die kon helemaal niet goed voetballen. Maar die was dan gewoon door Seedorf daar binnen gehaald. En dat, volgens mij moet je dat voorkomen. Het is nu een heel leuk verhaal. Maar dat is gewoon een vriendendienst. En ik heb het idee dat bij broers ook op de loer ligt. Stel dat Bayern München opeens Kevin Prince-Boateng had gehaald. Ja, dat was echt niet omdat hij dan dat niveau aan kan, maar omdat zijn broertje dat dan zou willen of zo.
Ja, als het vanuit het broertje komt, misschien niet. Maar ik heb het idee dat toch ook vaak vanuit de fans een beetje zo toch, je wil het zien. Je wil het beeld of het idee of het verhaal is zo mooi dat je dat, je wil erin geloven. Misschien dat daarom Iñaki en Nico zo'n mooi verhaal is.
Ja. Nee, het is schitterend. En en Kolo Touré, weet je, dat is ook mooi trouwens. Als je dan bij een land, als het daar dan
samen wel. Ja, en die hebben natuurlijk ook even samengespeeld bij City.
Ja.
Kolo kwam er een jaar eerder dan Yaya. Dat hadden volgens mij maar één jaar overlap ook. Maar ja, dat wil je. Ja, je wil het zien.
Ja, dat is je wil het zien. En het was bij Yaya en Kolo was het kort. Maar het is toch mooi dat het gebeurd is. En misschien een leuke afsluiter voor de aflevering. Het heeft ook wel een van de leukste supportersliederen ooit opgeleverd. Namelijk. Ja, dat is toch een heel lekker lied. En er is het filmpje vooral, ja, dat zien jullie natuurlijk niet, maar er is een filmpje dat Kolo en Yaya Touré samen naar supporters kijken die dit lied aan het zingen zijn. En één met een koptelefoon op die dan een beetje aan het meezingen is en de andere broer die hard aan het lachen is. Echt een heel leuk filmpje. Ook om die dynamiek tussen die twee een beetje te zien.
Ja, het is gewoon alles wat je als fan hoopt, dat twee voetballende broers denken en doen en met hoe ze met elkaar omgaan. Volgende week dus alles over één van de twee. Namelijk Kolo. Nee. Yaya Touré. De grote, letterlijk grote man van City, onder andere. Maar natuurlijk ook gewoon de grote man van Barcelona. Dat vergeten we helemaal. En de grote man van Beveren.
Beveren, ja, dat is misschien
dat
nog
is ook
wel
een heerlijk romantisch hoofdstuk. Dus daar gaan we het allemaal uitgebreid over hebben volgende week in de aflevering over Yaya Touré. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkik. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.